Als u een goed geheugen hebt en u bent ruim zeven jaar geleden in de Brandpuntkapel geweest, dan zult u vanavond een paar dingen horen die u al gehoord hebt. Dat heb ik me vast een beetje ingedekt. Zoals u merkt, ik had iets anders eigenlijk al helemaal voorbereid. Maar goed, toen kreeg ik de brief van deze Maranatha-samenkomst. Er werd gevraagd of ik toch aandacht wilde schenken, alsjeblieft, over het profetische woord. Daar kon ik toen niet onderuit. Zeker nu het met Israël de afgelopen tijd onze gedachten daarbij bepaald werden. Dus het gaat vanavond heel eenvoudig, we hebben het net gezongen, over verleden, de toekomst en het heden. En dan het heden gaat over ons. En de toekomst over Israël en het verleden gaat ook over Israël. En ik lees daarbij zomaar een paar gedeelten, een korte gedeelte uit het boek Hosea. Het is een beetje een triest boek, behalve de eerste drie hoofdstukken, en hoofdstuk 6, een paar versen en hoofdstuk 11. Dus we zitten vandaag voor een deel in de positieve dingen. Niet helemaal, maar daar komen we zelf wel achter. Hosea 1. Het komt na Daniël. En voor jou wel, maar dat is wat moeilijker. Ik begin bij vers 2. En ik pluk er zomaar een paar versen uit. Je hoeft zich niet ongerust te maken dat er vanavond niet genoeg Bijbelversen aan de orde komen. Want die komen er ook wel. Ik begin bij vers 2, Hosea 1. Het begin van het spreken van de Heere door je Hosea. De Heere zei tot Hosea, ga heen, neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige geboren. Vers 3. Toen ging hij heen en huwde Gomer, de dochter van Diblaim. En ze werd zwanger en baarde voor hem een zoon. De Heere zei tot hem, noem hem Jezreel. Ga verder met vers 6. Zij werd wederom zwanger en baarde een dochter. Hij zei tot hem, noem haar Lo-Ruhama. Ik ga verder met vers 8. Nadat zij Lo-Ruhama gespeend had, werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen zei hij, noem hem Lo-Ami, want gij zijt mijn volk niet en ik zal de uwe niet zijn. Ga ik verder met hoofdstuk 3. Vers 1. De Heere zei tot mij, Hosea, ga weder heen, bemin een vrouw die zich door een ander laat beminnen en overspelig is. Gelijk de Heere de Israëlieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druivenkoeken. Toen kocht ik haar voor 15 zilverstukken en anderhalve homer gerst. En ik zei tot haar, vele dagen zult gij blijven zitten. Gij zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren en ook zal ik tot u niet komen. Tot zover. We zullen straks wel meer lezen, maar dan kunt u zich iets voorstellen gewoon met een normaal huiselijk beeld wat er zoal gebeurd is. Is best wel dat boeiend, vind ik. Heel boeiend. De afgelopen weken werd onze aandacht nogal gericht op het Joodse volk in hun land, maar ook de Joden daarbuiten. De 11-daagse oorlog met Hamas. De ongekend hevige binnenlandse tegenstellingen. De eenzijdige nieuwsverspreiding en het wereldwijd oprukkende antisemitisme. Velen vervulden dat met afschuw. Toch moet het ons aan het einde van ons tijdperk dat ook weer niet al te vreemd in de oren klinken allemaal. We leven in een tijd dat alles in een sneltreinvaart verandert. We verwachten immers Christus' spoedige komst. En dan moet je ook rekening mee houden dat de antichrist zich voorbereidt. En daarom is het wel goed om vanavond na te denken over de geschiedenis van Israël. Ook over de toekomst van Israël. En dan het stukje wat daartussen zit. Tussen de geschiedenis en de toekomst. En dat is nou precies dat stukje waarin wij leven. Dus het komt vanavond heus dicht naar ons toe. Hosea, zijn naam betekent verlossing of hulp van Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die trad onder 7 verschillende koninkrijken van het 10-stammenrijk op. Hij was zo denk ik 43 jaar profeet. Profeten hebben het vaak niet zo makkelijk. Die moeten vaak iets uitbeelden waar ze niet op zitten te wachten. Wat soms ook heel pijnlijk is, zwaar is. Ezechiël die moest ik weet niet hoeveel dagen op zijn linkerzij liggen. En ik weet niet hoeveel dagen op zijn rechterzij. Nou, dat kan je gewoon niet. Hij die aantallen leest, maar hij moest het wel. Hosea moest met een niet zo nette vrouw trouwen. Een onzedelijke vrouw. In de grondtekst staat dat zij iemand was die hoererende hoereert. Nou ja, erger kan bijna niet. Dus het was gewoon een leuke vrouw, denk ik. Alle mannen keken om als ze voorbij liepen, een prachtige verschijning. Maar van binnen deugde het niet zo. Die was nogal seksueel belust op zoveel dingen. En haar naam betekent voleinding. Gomer was haar naam. Gomer. Voleinding. Tot een einde komen. En ze was de dochter van Diblaim. 2 klompen vijgen betekent die naam. 2 klompen vijgen. Nou is dat boeiend, want Israël wordt vergeleken met een vijgenboom. En nu gaat het hier over 2 klompen vijgen. 10 stammenrijken en 2 stammenrijken. Dus het gaat er over Israël. God die gaf dus de opdracht aan Gomer om verliefd te worden op die vrouw. Dat was Gods plan. En hij moest daarmee iets gaan uitbeelden. Ja, of dat Hosea dat toen gelijk wist, weet ik niet. Maar 1 ding is zeker, hij ging van haar houden. Misschien ging het wel bijna vanzelf. Hij zag haar en hij voelde voor haar. En door zijn zuivere, oprechte bedoelingen, zijn liefde voor haar, dacht hij, nou, zo gaat het vaak, hè. Je loopt tegen iemand op, misschien heb je het in je eigen leven al meegemaakt. Je loopt met iemand op waar je denkt, nou, er zitten een paar kantjes aan die ik niet zo leuk vind. Die misschien ook niet helemaal deugen, maar denk, ja, als ze helemaal getrouwd is met me. En ze krijgen kinderen, dan wordt het misschien wat beter. Ze wordt ouder, ze wordt wat volwassener, wijzer misschien. En zo zal denk Hosea ook wel gedacht hebben, toen hij met die Gomer trouwde. Ja, ze was een beetje een losbandig type, maar goed. Het eerste jaar ging het goed. Ze raakte in verwachting. En wat staat er in de Bijbel? We hebben het gelezen, ik heb er een klein beetje het zwaartepunt op gelegd. Er staat in vers 3, hoofdstuk 1. En ze baarde voor hem een zoon. Het was dus een kind van hem. Hij was de vader. En God zei, je moet die Jezreel noemen. Nou, een van de betekenissen van Jezreel is van Yahweh mogen vruchtbaar maken. Nou, dat is toekomst voor Israël. Dat gaat God zeker doen. Dat die Jezreel, die zoon, die zal vruchtbaar worden, gemaakt worden. Dus dat eerste jaar ging het goed, natuurlijk. En geloof maar, Hosea die heeft gedacht van, het komt best allemaal goed. Die jeugdigheid, een beetje dat onzedelijke gedrag, het denken, gaat vast wel over. Maar ja, Gomer, elke dag het huishouden, daar krijg je toch op een gegeven moment ook de balen van. En vroeger had ze zoveel leuke vrienden. En je hoeft toch zeker om 1 kerel niet al die andere leuke mannen op 1 hoop te gooien en af te schaffen. Wel nee. En je ziet het al gebeuren. Ik hoop van niet dat u het ziet, maar u kunt het zich wel voorstellen. Gomer ging op een gegeven moment de deur toch uit. Hosea gaf vanavond even stappen. Het is al zo lang geleden, al een jaar thuis gezeten. Jij kan wel op Jezreel passen. En daar ging ze. Avondje uit. Och, was best wel leuk. Het smaakte naar meer. En de week later, Hosea, alweer een avondje uit. Nou, uiteindelijk resulteerde het, er waren zoveel leuke mannen. En die waren zo aardig voor haar. Ze lag al gauw met een andere man in bed. En na verloop van tijd moest ze zeggen tegen Hosea, Hosea, ik ben weer in verwachting. Maar jij bent de vader niet. Dat is een ander. En Hosea kreeg van zijn God de opdracht. Voor dat meisje wat geboren werd, ook te zorgen. Het meisje moest Lo-Ruhama genoemd worden. We komen haar tegen in vers 6. Niet ontfermde. Niet ontfermde. U kunt zich voorstellen hoe diep ongelukkig Hosea geweest is. Zijn oprechte liefde versmaad. Hij werd eigenlijk zomaar een beetje aan de kant gezet. Hij, de wettige echtgenoot. En dan te horen dat zijn liefde niet beantwoord werd. Een ander kind in huis. Maar hij nam zijn liefde volop als zijn dochter. 4 jaar later. De dochter, de staten, nadat zij Lo-Ruhama gespeend had, vers 8. Nadat het kind is dan 4 jaar toen. Ging ze weer een avondje uit. Ach, ze had al zin, ja, was wat ouder geworden. Maar nog niet veel wijzer. Want die mannen waren wel hetzelfde gebleven. Ja, ook 4 jaar ouder, maar kon haar dat schelen. En na verloop van tijd. Ach, eerst had ze zich best nog wel een beetje de geweten gevoeld. Nou, zoals dat gaat in ons leven. U kent dat, ik hoop van niet. Maar als je een uitglijder gemaakt hebt, je hebt er een paar gemaakt, begint een beetje normaal te vinden. Het was ook zo bij Gomer. En ze kwam weer thuis. Hosea, ik ben weer in verwachting. En jij bent weer de vader niet. Begrijp je iets van die gevoelens van Hosea? Hoe diep en diep ongelukkig dat hij zich heeft moeten voelen. Hij, die zoveel van zijn vrouw Gomer hield. En nu komt ze weer in verwachting thuis. En hij is de vader niet. En God zei tegen hem, je moet dat jongetje Lo-Ammi noemen. Lo-Ammi, niet mijn volk. Kunt u de buren voorstellen die daar woonden? Toen ze daar die naam hoorden, Lo-Ammi, niet mijn volk. En dan nog eens een keer Lo-Ruhama, niet ontfermde. Nou, ik denk dat ze niet veel respect hadden voor die buurvrouw. Voor Gomer. Er bleef eigenlijk niks anders over voor Hosea. Dan de wetgeving van Mozes toe te passen. Hij kon er niet onderuit, na zoveel jaar huwelijk waarschijnlijk. Wilde hij nog enigszins, respect kunnen afdwingen bij de mensen. Om zijn vrouw weg te sturen. Om haar een scheidbrief te geven. Ze moest het huis uit. En toen zijn kinderen wat groter werden, ging hij het vertellen. En ik lees nu Hosea 2, de eerste 4 versen voor. Toen ging Hosea zijn kinderen vertellen wat er met zijn vrouw, met hun moeder, aan de hand was. En wat hij had moeten doen. En er staat, klaagt uw moeder aan, klaagt haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat ze haar ontucht van haar gelaat verwijderen en haar overspel van haar boezem. Anders zal ik haar naakt uitkleden en haar laten staan als ten dagen toen zij geboren werd. Haar maken als een woestijn, haar doen worden als een dor land en haar doen sterven van dorst. En over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij uit ontucht geboren zijn. Want hun moeder heeft ontucht bedreven. Zij die van hen zwanger geweest is, heeft schandelijk gehandeld. Want ze zei, ik wil achter mijn minnaars aangaan, die mij mijn brood en water, mijn wol en vlas, mijn olie en drank gaven. Hosea was alleen. En wat heeft hij vaak aan Gomer moeten denken? Ja, ze was het huis uit. En je had geen keus, met een scheidbrief weggestuurd. En dan komt God bij Hosea. Yahweh. Hosea, ik heb een plan voor jou. En dan gaan we naar hoofdstuk 3, vers 1. Ga heen, bemin een vrouw die zich door een ander laat beminnen en overspelig is. Kijk, daar krijgt Hosea de Heer op bezoek. En hij weet gelijk over wie het gaat. Een vrouw die zich door een ander laat beminnen en overspelig is. Overspel pleeg je alleen maar als je getrouwd bent. Anders is het hoererij. En die vrouw is overspelig, ja. Hij heeft gewoon maar weggestuurd. Hij had geen keus. En nu draagt God Hosea op om die vrouw op te zoeken. Dat moet wel voor hem geweest zijn, dat is dubbel. Hij hield van die vrouw. Ondanks alles, hij kon zijn liefde voor haar niet aan de kant schuiven. En nu krijgt hij van zijn God de opdracht, zijn weggestuurde vrouw op te gaan zoeken. Te gaan zoeken. Nou, dat was geen prettig werkje, weet u dat? Niemand van ons heeft het hopelijk mee hoeven te maken. Hopelijk ook niet in uw kennissenkring. Dat je je vrouw moet zoeken in de rode buurt op de Walletjes in Amsterdam. Maar Hosea moest dat doen. Die moest gaan zoeken naar de bordelen. Hij ging door al die muffe straten heen. Ja, ik heb ook wel eens gelopen daar in Amsterdam. En ik weet precies hoe het allemaal zit met die cafés. Het ging regenen toen ik met mijn vrouw daar door zo'n straat heen liep. En dus we gingen in een etalage zitten. Daar kon je een beetje zitten, een beetje uit de regen. En toen keken we achterom. Nou, gelukkig liep er geen bekende van me. Dat waren allemaal van die attributen die er nou niet zo erg florissant uitzagen voor een verzonnen mens. En daar stonden wij dus voor die etalage. Maar Hosea moest op pad. En die liep door die rode buurten heen. En die keek door die deuren naar binnen, die rokerige deuren, half duister altijd dan, met van die rode lichtjes. En hij kreeg natuurlijk ook best wel het een en ander naar zijn hoofd gestuurd. Niet de beste taal, liederlijke taal moest hij aanhoren, werd schunnig bespot. En toen zag hij haar zitten, in de etalage, een verlopen vrouw. Het was zo'n prachtige verschijning. De mannen keken altijd naar haar om. En nu was het een verlopen vrouw geworden. En daar zat ze. Zijn ex. Zijn Gomer. En zijn trouwe, liefdevolle hart zette hij wijd open voor die afvallige vrouw. Daar zat ze. Daar had hij zijn hart op gesteld. Altijd al. En hoe ze er dan ook uitzag. Hij nam ze. Ja, dat ging niet zo makkelijk. Want ze had een baas. Er liep daar een of andere pooier rond. Een souteneur. Hij moest dan wel gaan kopen. Bij die kerel. En dan komt hij. Ik wil Gomer kopen. Nou, die man zou eens een beetje bij jou aardig gekeken hebben. Hij zei, nou, voor 30 zilverstukken kan je ze krijgen. Voor 30 daglonen. Ja. Zoveel had Hosea niet. Die had er maar 15. Maar ja, Hosea was waarschijnlijk een boer. Hij zegt, ik kan het wel betalen in gerst. In gerst. Nou, er werd een afslag gemaakt. Goed, 15 zilverstukken. En vervolgens, die andere 15 zilverstukken, kon hij doen met 211 kilo gerst. Dat is ook de prijs van 15 zilverstukken. De prijs voor een slaaf. 30 zilverstukken. En daar gingen ze beide. Gomer zal niks gezegd hebben. Ze liep daar gedwee stilletjes met Hosea mee. En toen zei Hosea tegen haar. Ik zeg het nu met mijn eigen woorden, maar u kunt dat vinden in vers 3. Ik zeg het met mijn eigen woorden. Vers 3 in hoofdstuk 3. Vele dagen zul je in eenzaamheid moeten doorbrengen. Ex-vrienden worden er niet uitgenodigd. Geen enkele omgang met mannen zul je hebben. En ook ikzelf zal niet tot je komen. Ik zal wachten tot je tot inkeer gekomen bent. Maar van mijn liefde kun je verzekerd zijn. Gomer, ondanks alles, ik kan jou niet verloochenen. Jij blijft voor eeuwig de mijne. Tot zover het aangrijpende levensverhaal van Hosea met Gomer. Dat heeft Hosea moeten uitbeelden in zijn huwelijk. De verhouding van het volk Israël met de God van Abraham, Isaac en Jacob, Yahweh. In het jaar 1615 voor Christus ongeveer. Dat is wat ik uitgerekend heb, maar daar hoef je niks van aan te trekken. Toen ging God op de berg Horeb een trouw verbond aan met het volk Israël. En Israël, het 12 stammenrijk, werd zijn vrouw Israël. En wat had die Israël lief? Hij heeft zijn hart gesteld op dat volk. Hij wist hoe het volk was. Hij kende ze. Hij wist wat het volk daar in de woestijn al meegesjouwd had aan afgodenbeelden. Stiekem ergens. Hij wist dat ze eigenlijk niet deugden. Maar Yahweh stelde zijn hart op dat volk. De nakomelingen, de natuurlijke nakomeling van Abraham, Isaac en Jacob. En hij hield van haar. Maar weet u, evenals Gomer had Israël, de vrouw van Yahweh, haar oog gesteld op andere minnaars. Buitenlandse mogendheden met hun afgoden. En ze waren wat keren de afgoden gaan dienen. In huis gehaald. En de liefde van Yahweh, die werd versmaad door het volk Israël. En wat heeft dat Yahweh hun pijn gedaan? Hij probeerde het volk Israël zijn vrouw tot ontplooiing te brengen. Ja, dat lukte een keer. Ten tijde van koning Salomo. Heel de wereld sprak over de glans van de vrouw Israël. Toch had ook een gewoon huwelijk, weet u dat? Als u de Heer, als u uw man dient, onderdanig staat in de Bijbel, maar dat klinkt niet goed, toegewijd bent voor 100%, dan gaat u floreren als uw man tenminste de juiste liefde geeft. Want dan gaat in de eerste plaats omdat de man de liefde geeft. Maar als je als vrouw echt ondergeschikt wil zijn in een Bijbelse zin, ga je floreren. Dat was ook met het volk Israël toen koning Salomo er was. Leas. Salomo die vergooide alles weer met zijn 1000 vrouwen. Toen was het gauw over. Met die glans. En wat werd God een verdriet gedaan. Met al die Baals en met die Astartes. En na zo'n 900 jaar, na de huwelijkssluiting, zat er voor God in zijn heiligheid niets anders op dan het volk Israël een scheidbrief te geven. De 10 stammen van Israël werden het huis uitgestuurd. Jeremia 3 heeft het erover. Over die scheidbrief die God gaf. En in het jaar 721 of 722 voor Christus werd het grootste deel van het 10 stammenrijk door de Assyriërs het huis uitgedreven. Het huis Kanaan. En ze werden weggevoerd naar Assyrië en verspreid over de wereld. En wat deed dat God een verdriet. En zoveel jaar heeft hij niks kunnen doen. Zijn vrouw was weg. Maar 700 jaar later. Ruim 700 jaar later. Werd ze weer gekocht. Want in het jaar 32 ongeveer. Het jaar 32. 700 jaar ruim na de wegvoering van het 10-stammenrijk. Kwam de Heer Jezus naar de aarde. En jullie weten allemaal wel voor welke prijs dat hij betaald, verloochend werd, verraden werd. 30 zilverlingen. En de Heer Jezus wilde zijn vrouw Israël weer vrijkopen. Dat heeft hij gedaan met door zijn leven te geven. Hij liet zich spijker op het vloekhout van Golgotha. En ik moet me niet kwalijk nemen, ik moet even zoeken waar ik ben. Dat heb ik altijd. Goed, dat moet er maar. De heer Jezus ging naar Golgotha om zijn vrouw te kopen. Israël. En hij stierf voor Israël. Hij betaalde de prijs met zijn bloed. En dat geweldige wonder. Het werd niet alleen beperkt tot Israël. Wat de heer Jezus gedaan heeft op Golgotha. Dat hij zijn leven gaf voor zondaren. Hij deed het voor heel de wereld. Zoals het staat in 1 Johannes 2 vers 21. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u. Opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze. Maar ook voor die van de gehele wereld. De Jezus betaalde de prijs voor Israël, voor Gomer. Want hij had zijn hart op dat volk gesteld. En gelijktijdig betaalde hij de prijs voor ons. Die niets met dat volk te maken hadden. Wij zijn heidenen, niet Joden. Maar hij had zijn hart gesteld op Israël. Zijn oogappel. Hij is de vader van Israël. Als wij tot geloof komen, krijgen wij een vader. Onze God. Maar Israël heeft een vader. En als Israël tot bekering gaat, gaan ze terug naar de Vader. Wij mochten komen tot de Vader. Door het offer van de Heer Jezus. Ja, straks kom ik daar nog even op terug. Over het offer van de Heer Jezus. En toen zei hij het. Net zoals tegen Gomer. Wat Hosea zei. Maar nu moet je in eenzaamheid blijven. Dan mag je geen vrienden meer uitnodigen. Ik kom ook niet tot je. Van mijn liefde ben je verzekerd. Maar ik breng je nu in de eenzaamheid. Opdat je tot inkeer en bekering komt. En wat gebeurde daar in het jaar 70? Jeruzalem en de tempel werden verwoest. Verbrand. Er hebben duizenden kruisen gestaan. Waar Joden aan gespijkerd werden. En de bevolking, de Israëlieten, is verdreven over heel de wereld. En het is zoals staat in Hosea 2 vers 12. Daarom zie, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. De Joden hebben het nooit begrepen. Dat zij over de hele wereld in de diaspora terechtkwamen. Uit hun land, geen eigen koning, geen vorst, geen regering, geen priesterdienst, geen offerdienst. Helemaal geen godspraak meer, geen orakels. We vinden dat in vers 4 van hoofdstuk 3. In de vreemde. Om tot inkeer te komen, het volk Israël heeft niet door. Dat al die vervolgingen die ze hebben moeten ondergaan, al zoveel eeuwen. En dat ook daar de vernietigingskampen. Dat die niet bedoeld waren om hen in de eerste plaats kwaad te doen. Maar om ze tot inkeer te brengen als volk. God die wilde daar in de woestijn dat ze zijn stem zouden horen. En dat ze als volk massaal zouden roepen. En Goden zij dank. Veel individuele Joden hebben de oorlog als laatste de naam des Heren aangeroepen. Voordat ze daar stierven in de gaskamers. Er zullen miljoenen Joden behouden zijn. Dat ze riepen tot de naam, al die de naam des Heren zal aanroepen staat en zal behouden worden. En dat doen de Joden. En zeker toen in die rampspoeden, maar niet als volk. Dat ging steeds om de individu. En God wil dat gans Israël behouden wordt. En daarom brengt hij ze in de verdrukking. Totdat ze echt gaan roepen. En tot heden hebben ze nog niet geroepen. Het is vreselijk wat er komen moet. De verschrikkelijkste tijd voor Israël moet toch komen. Het is een grote verdrukking. Dan zal gans Israël de naad op bekering komen. Dan moet ik even kijken dat het niet te snel gaat. De toekomst van Israël. Ik sla dus even een stukje over. Want Israël zit nu, en we hebben het meegemaakt, er is een staat Israël gesticht. De Hebreeuwse taal is weer tot ontwikkeling gekomen. Geweldige wonderen. Het volk heeft nog niet geroepen tot hun God. En God kon zich nog niet over hen ontfermen. Want hij wachtte op die roep van hen. En in de woestijn der volken zijn ze. En God spreekt tot hun hart. En ze horen het niet. Gelukkig wel veel individuele Joden. Want geloof maar, God zal niet toestaan dat zijn gemeente straks vol zit alleen met heidenen. Gelovige heidenen. Nee, er zullen heel veel gelovige Joden bij zijn. En de Bijbelverspreiding over Israël en over heel de wereld. Stiekem komen de Joden ze halen. En stiekem kijken ze op internet wat er allemaal staat. En ze lezen ook het Nieuwe Testament. Nee, ze zeggen het niet, want dan worden ze vervolgd in hun eigen familie. Maar God zal zorgen dat die harten open gaan voor hen. Maar nog niet als volk. En God wacht totdat het volk roept. En dan kom ik bij vers 5 in hoofdstuk 3. Zo prachtig, de toekomst voor Israël. Daar staat, daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken. Het moment komt, daarna. Het moment komt dat ze de Heere gaan zoeken en zich bekeren. En zoals het staat in hoofdstuk 1 vers 10. Hoofdstuk 1 vers 10. Eens echter zullen de kinderen van Israël talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God. Er komt een moment dat de Israëlieten zullen zeggen, van komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft ons geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Hosea 6 vers 1 en 2. Dat moment komt. Dat is er nog niet. Maar het gaat wel komen. Wanneer? Nieuwe Testament zegt het. Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, staat er. Gaat het daar over de opname? Nee, het gaat daar niet over de opname. Want de volheid, de opname is niet een volheid van de heidenen, maar is een volheid van Joden en heidenen. Gaat die over het anders? Dit woordje volheid komt ook in vers 11 tegen van de hoofdstuk 11, geloof ik, het Romeinenbrief. Dat gaat over de volheid van Gods lof. En als het over dit woord gaat hier in de Romeinen 11 vers, even kijken wat het staat, vers 25, 26. Dan gaat het over de volheid van 's mensen ongerechtigheid. Dus dat ene woordje volheid in Romeinen 11 gaat over de volheid van Gods lof. En dit woordje van de volheid der heidenen gaat het over de volheid van 's mensen ongerechtigheid zal binnengaan. En wat is dat dan? Straks. Ik hoop dat u allen een kind van God bent. En dat geloof ik. Maakt u dat niet mee. We zijn voor die tijd weg. Maar niet lang nadat wij de bazuin van God hebben gehoord, openbaart de antichrist zich. En weet je wat die antichrist gaat doen? En dat is de volheid van 's mensen ongerechtigheid. Staat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. Die zal in de tempel gaan zitten. En die zal aan zichzelf laten zien dat hij een God is. Dus de antichrist gaat straks in de tempel in Jeruzalem. Hij moet nog gebouwd worden. Zo gebeurt, brief op elementen. Alle ingrediënten staan klaar. 3 weken tijd is klaar. Ik ben bouwkundige geweest. Dus dat gebouw is er zo, die tempel. En in die tempel, die in de grote verdrukking gebouwd wordt, met toestemming van de antichrist, daar zal die antichrist, die wereldheerser, die zoon des verderfs, zal in die tempel, die aan God was gewijd, zal die gaan zitten en laten zien, ik ben God. Dat is de grootste vorm, de volheid van ongerechtigheid is dat van de mensen. Als die binnengegaan is, dan zal gans Israël behouden worden, staat er. Dan. Dus ook naar de opname, maar ja, goed. Dit binnengaan van de Antichrist is 3,5 jaar later. Als dat gebeurd is, dan zal daarna, en dat duurt dan ook wel even, denk ik, dan zal Israël behouden worden. Gans Israël. Maar er zal wel een zuivering vooraf plaatsvinden, voordat gans Israël behouden wordt. En die conclusie kunnen we trekken uit Hosea 2, vers 14. Daar staat, ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Daar heb je het. Het dal Achor. Er komt een moment voor Israël dat ze zich inderdaad zullen gaan bekeren. Maar niet nadat eerst dat dal Achor betrokken is. En wat is er in het dal Achor gebeurd? U kent de geschiedenis ongetwijfeld. Jericho was in de tijd van Jozua in elkaar gestort. En niemand mocht daar iets uit wegnemen uit die stad. Dat had God gezegd. Maar Achan had het wel gedaan. Achan die had daar wat van het gebannene gepakt. Goud en zilver geloof ik en ook toch een mantel. Had hij weggestopt in zijn tent. En het eerste wat daarna gebeurde, het volk Israël verloor van een simpele stad Ai. En ze wisten het. Kennelijk is er een vloek in het volk. En Achan kwam toen naar voren. Was gezocht. En hij moest komen met datgene wat hij gestolen had. Samen met zijn zonen, dochters, runderen, ezels, kleinvee, tent en al wat hem toebehoorde. En die moesten gebracht worden in het dal Achor. En dan werden ze alle gestenigd en gedood. En toen dat gebeurd was, toen werd het dal Achor tot een deur der hoop. Konden de overwinningen plaatsvinden. Dat zal straks ook gebeuren op de een of andere manier. Het volk Israël zal gezuiverd worden. En daarom spreekt het Oude Testament en ook het Nieuwe Testament over een overblijfsel van Israël. En dat overblijfsel van Israël wordt gans Israël straks genoemd. En dat overblijfsel komt tot bekering. En dan gaan we gewoon even lezen wat er verder staat in hoofdstuk 2 van Hosea. Het staat precies het plan van God wat er gebeurt. Die geweldige toekomst voor Israël. Ze komen tot bekering. En dan zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd. Als de dagen toen zij optrok uit Egypte. En te die dagen zal het geschieden uit het woord des Heren dat gij mij noemen zult mijn man en niet meer mijn Baal. Ja, ik zal de namen der Baals verwijderen uit haar mond. Hun naam zal niet meer genoemd worden. Te die dagen zal ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zal ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken en hen veilig doen wonen. Dan heb je 1000 jaar vrederijk. Het Messiaanse Rijk komt hier naar voren. De dieren die gaan weer prettig met elkaar om in een harmonie. Er wordt geen oorlog meer gevoerd. En dan komt vers 18 en 19. Prachtig. Dan vindt het huwelijk plaats tussen Israël, het wedergeboren Israël, en de opgestane Heer. Israël is dezelfde en toch ook weer niet. Wat is wedergeboren? En haar man is dezelfde. En toch ook weer niet. Want hij is opgestaan uit de doden. Een levende Heer. En dan komt de drie-enige God. En die drie-enige God gaat het huwelijk sluiten. Met Israël. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Dat is God de Vader. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht. Door goede tierenheid en ontferming. Dat is God de Zoon. Het kruis stond tussen Gods gerechtigheid en tussen Gods barmhartigheid, zijn liefde. En dan komt ik zal u mij tot bruid werven door trouw en gij zult de Heere kennen. Dat is Gods geest. En zij zullen de Heere kennen, Israël. Wat moet het hart van God verheugd zijn. Dat hij zijn vrouw weer terug heeft. Ja, een andere vrouw. Wedergeboren. Een nieuw verbond. Jeremia 31, vers 31 en 34. Is dan van toepassing. Het duizendjarige vrederijk komt in alle glorie. U ziet het ook in vers 20 en 21. De glorie van het Messiaanse Rijk. En dan denk ik, nou daar zou ik toch ook wat bij willen bij dat Rijk. Kan u geruststellen. De hemel is veel mooier. De hemel is veel mooier dan het duizendjarige vrederijk op aarde. Want ook daar, de duivel mag dan wel gebonden zijn. Maar hij wordt toch aan het eind toch even losgelaten. En in de hemel, als we de bezuin van God horen. Oh, wat een glorie, altijd bij het Lam. In de opperste vreugde en heerlijkheid. En dat is veel mooier dan op de aarde. De aarde is prachtig ook. Maar wat denk je van dat paradijs wat we boven hebben? Die bloemenpracht. Ongetwijfeld ook zijn de dieren. En dan die engelen. Want bovenal daar is onze Heer. En dan als laatste vers hiervan. Dan zal ik haar voor mij zaaien in het land. En mij ontfermen over Lorugama. En tot Loami zeggen. Gij zijt mijn volk. En hij zal zeggen. Of zij misschien zal zeggen. Mijn God. Vandaag. Leven we in 2021. Inmiddels heeft het Joodse volk 3635 jaar geschiedenis erop zitten. Het mooiste deel van de Joden moet toch komen. We hebben het net gelezen. Dat moet toch komen. Dat duizendjarige Messiaanse vrederijk op aarde. De allerverschrikkelijkste periode staat voor hen voor de deur. De Bijbel is erover duidelijk. Hij noemt die periode Daniel's 70ste jaarweek. De dag van Jacob's benauwdheid. De dag des Heren en de grote verdrukking. En Paulus die heeft het gezegd wanneer die dag zal komen. Die periode van 7 jaar. Die komt nadat de apostasia geweest is. En de mens der zonde zich heeft geopenbaard. Apostasie staat er in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3, een woord. En sommigen weten dat van mij al, dat heb ik al eerder uitgelegd. Hier misschien ook wel, dat weet ik niet meer. Apostasie betekent heel eenvoudig niet de afval zoals het vertaald is in uw Bijbel. De afval. Maar betekent het vertrek. Het weggaan. En als je vers 1 leest in 2 Thessalonicenzen 2... Dan gaat het over onze toevergadering met onze Heer in de lucht. En als het dan gaat dat de dag des Heren, die grote verdrukking kan komen. Als de apostasia geweest is, dan heeft het te maken met onze opname. En als die opname er is. En wanneer er zoveel miljoenen christenen van de aarde weg zijn. En wat denk je van alle kinderen die het onderscheid niet kennen tussen links en rechts. Al die baby's daar in die kinderwagens van die moslimvrouwen en van die hindoevrouwen. Die zijn bij de bezuin gods en eens weg. Die gaan de Heer tegemoet in de lucht. Wat denk je van al die geaborteerde kinderen? In de veelheid der onderdanen staat er in de schrift, dit is koningsheerlijkheid. Nou geloof maar, de duivel heeft miljarden aanhangers. Maar God zal zorgen. Dat hij nog veel meer volgelingen heeft. Met elkaar gaan we straks de Heer tegemoet in de lucht. Bij die bazuin. En dan openbaart die antichrist zich. En je hoeft alleen maar te lezen wat in het boek Openbaring staat. Daar moet Israël doorheen. Dat is de enige manier dat het volk gaat roepen tot de God van Israël. Wat leven wij in een fascinerende tijd. Tenminste, dat vind ik. U misschien niet, u vindt er misschien niks aan. Maar weet u. Alles wordt in voorbereiding gebracht voor die antichrist. Alles wordt in voorbereiding gebracht voor die grote verdrukking. En ik hoef maar een paar dingen te noemen. God heeft het in zijn hand allemaal. De Heer regeert. Maar hij had wel die pandemie ook nodig. Want intussen is wel de nieuwe wereldorde naar voren gekomen. De nieuwe wereldorde. En de voorbereidingen voor de grote verdrukking, die zijn in volle gang. Nee, wij hoeven ons nu niet druk te maken over het merkteken van het beest. Dat hoort bij de complottheorieën. Want het merkteken van het beest moet op de rechterhand of op het voorhoofd. Maar komt pas halverwege de grote verdrukking. Daar hebben we niet mee te maken. Maar de verschijnselen ervan, daar zitten we middenin. Dat komt zo op je af. Van, er zijn heel veel mensen bang. En je hebt antivaxers. Want die zijn zo fanatiek als we zijn kan. Misschien de andere kant ook wel, dat weet ik niet. Maakt ook niet zoveel uit. Maar het zijn de voorbereidingen, heel eenvoudig, voor die grote verdrukking die komt. En wat denk je van de Big Brother? Nou, we maken toen niet druk over je privégegevens. Die zijn overal bekend. Bijna overal. Nou, dat is precies wat straks in die grote verdrukking gebeurt. Daar heb je geen zeggenschap meer over je eigen leven. Dan loop je als een hond aan een touwtje. Maar dat doen wij ook bijna al. Ja, we hebben nog vrijheid. En we hebben nog een privacywetgeving. Ja, nou ja, goed. Voor uzelf erin gelooft. Alles wijst daarop. Er wordt iets voorbereid. U gelooft toch ook niet dat als de opname er is, dat dan nog voor het eerst alles moet worden voorbereid? Wij zitten nu gewoon in die voorbereidingstijd. En wat denk je allemaal van die losbandige wandel? Ik volg het nieuws. Stom natuurlijk om om 8 uur het nieuws te kijken s'avonds. Want je komt gedemotiveerd kom je er vandaan. Goed, ik heb geen neiging tot depressiviteit. Maar als je hoort, het lijkt alleen maar te gaan om feesten. En in cafés zitten. En festivals. En zo. Ik word er niet goed van. Weet je, Lot die kwelde zijn rechtvaardige ziel daar in Sodom bij het zien en horen van die ongerechtige werken. Misschien kent u daar iets van nu. Voelt u zich een vreemdeling op de aarde. Zeg, weet u, als ik daar dan zie, de wereld waarin we zitten, dus het is een beetje dubbel. Bewogenheid voor het verlorene. Want je kan diep triest worden. En de mensen zien, zijn ze nog ontvankelijk voor het evangelie? Ik weet het niet. Maar het doet me wel wat. Maar aan de andere kant, zeg, heren, alsjeblieft, kom alsjeblieft maar heel gauw. En we houden Israël goed in de gaten. Want weet u, een van de eerste dingen, als wij opgenomen zijn in de lucht, dan komt die antichrist en die gaat een verbond met Israël sluiten. Maar er moet er ook een reden voor zijn om een verbond te sluiten met Israël. En dat dus de regering, of wie het dan ook dan mag zijn in Israël, dat verbond aan wil gaan. Nou, ik dacht nu met die Hamas-oorlog, als er nou een vredestichter zou komen, een man met gezag, die zou Israël misschien wel binnenhalen. Wat is nou weer rustig. Dus ik blijf zoeken of dat er een aanleiding kan zijn voor die antichrist om een verbond te sluiten met Israël. Staat in Daniël 9 vers 27. We leven in spannende tijden. En mijn vraag is, daar eindig ik mee. Kent u alle persoonlijk echt de Heer Jezus als uw verlosser en zaligmaker? Is de opgestane Heer Jezus u alles? Is hij nummer 1? Ik heb het wel verteld, geloof ik, van mijn tante Catharina. Een bekommerde ziel. Och. Ze liep met de lantaarn op de rug. En ze wist het niet. Is het ook voor mij nog mogelijk, Gerrit, zei ze dan. Is het voor mij ook nog mogelijk, zegt tante Catharina. Kunt u zonder de Heer Jezus? En dan kreeg ze tranen in de ogen. Ze zei, nee Gerrit, ik kan niet zonder de Heer Jezus. Als het zo met u gesteld is, dat u niet zonder de Heer Jezus kunt, dan gaat u mee naar boven. Dan gaat u naar hem toe. Want dat is wat de Heer Jezus van ons vraagt. Of dat we niet zonder hem kunnen. Hij vraagt niet wat we allemaal gedaan hebben. En hij vraagt niet om wat voor kerk je geweest bent. Zou gevraagd worden. Kunt u zonder mij? En ik hoop dat we alle uit volle mond kunnen zeggen, ja Heer, ik kan niet zonder u. U staat nummer 1. Ik liep ooit eens met een paar mensen over de Sionsberg in Jeruzalem. En toen kwam er een orthodoxe Jood, kwam ons tegen. Liep ons achterop eigenlijk. En hij vroeg, zijn jullie christelijk? Ik heb me toen omgedraaid. Ik zei, nee, wij zijn christen. En dat is een eeuwig groot verschil. Of dat u christelijk bent of christen. Een christen heeft een onveranderd hart. Een christelijk mens heeft een onveranderd hart. Het woord eindigt dan ook op lijk. Maar die hebben een buitenkant die wel godsdienstig lijkt. Vormendienst. En een christen kan niet zonder de Heer Jezus. En die gaat hoe langer, hoe meer dat hij leeft met de Heer Jezus, op de Heer Jezus lijken. Dat hoor je aan zijn praat. Je ziet het aan zijn gezicht, aan zijn hele houding. En de wereld weet het. Die kent de christenen. Die kent u ook als christelijk. Hebben ze denk ik niet zoveel respect voor, want ze voelen het als het ware aan. Maar een christen heeft een relatie met de Heer Jezus. Nou, zou je dan niet naar hem uitkijken? Word je dan niet enthousiast in deze tijd waarin we zitten? Misschien duurt hij nog even. Maar hou er ook rekening mee dat het heel snel kan komen, die bezuin. En er zijn heel veel christenen in Nederland die bidden erom dat die snel zal komen. Het heeft lang al heel lang geduurd. Maar op het moment komt dat het. Dat die bezuin klinkt. En wat zou het heerlijk zijn dat heel deze zaal en nog duizenden in Nederland in dat moment tijd samen met al degenen die in Christus ontslapen zijn, de Heer tegemoet gaan in de lucht. Wat een glorie voor hem. Wanneer die daar zijn Gods kinderen ziet komen, die hij gekocht en betaald heeft met zijn bloed. Dat hij daar Joden ziet komen, individuen. We horen tot het lichaam van Christus. Wat een glorie voor hem. Wat een glorie voor God de Vader. Amen. Ik ga danken. Heer Jezus, we hebben uw woord gehoord. Wat houdt u veel van het volk Israël? Wat heeft u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, veel moeten incasseren door dit volk? Maar heren, wij hoeven zo niet naar dit volk te kijken. Want wat hebt u veel moeten incasseren van ons? Want wij zijn geen draad beter van nature. En wat een genade heeft u ons bewezen. En wat een genade wilt u het volk Israël bewijzen. En u zult dat ook een keer doen voor het hele volk. Daar danken wij u voor. Wat een toekomst heeft dit volk. Maar Heere, wat een toekomst heeft u ons bereid. In deze coronatijd. Met zijn beperkingen. Het wordt al steeds minder. Maar Heere, wij willen echt verbonden zijn met u. En wat er ook gebeurt, Heer Jezus, wij behoren u toe. En we willen u volgen waar de weg ook heen gaat. We willen luisteren naar uw stem, wat u tot ons te zeggen hebt. En we willen doen wat u wil. Maar Heer, u kent ons. We zijn van die domme mensen soms. Zo twijfelmoedig. Maar Heere, we willen vaststaan in het geloof. En we willen ons laten leiden door uw geest tot de volle waarheid. En we willen uw geest de ruimte geven in ons hart en leven om u te verheerlijken in alle facetten van ons leven. En Heere, als wij zo hier straks vandaan gaan, u gaat met ons mee. U brengt ons thuis of op de plaats waar mensen ons verwachten. En het moment zal komen, Heer Jezus, dat we werkelijk thuis zijn. Voor eeuwig bij u. We zien uit naar u. We hebben het vanavond al gezongen. van mijn Jezus, ik hou van u. En dat is waar, Heer Jezus, met de liefde die in ons hart hebt uitgestort, houden we van u. Wil u volgen zonder vragen. Dank u wel dat u ons vasthoudt. We eren en aanbidden u. Amen.